Ja, welkom bij de Uurtje voor Jezelf Master Your Brain podcast, waarin ik je uitdaag om weer de CEO te worden van je brein, door je te inspireren, motiveren en liefdevol door elkaar te schudden, zodat je meer controle ervaart over je eigen gedachten en gedrag. En mijn naam is Marielle Duivenvoorde en ik leer al meer dan 20 jaar vrouwen voor zichzelf opkomen zonder schuldgevoel. En vandaag is het thema, op vele verzoek, hypnose. Want wat is dat dan precies? En moet je daar nou iets speciaals voor kunnen of moet je er zelfs in geloven? Nou, dat laatste hoeft zeker niet. Ik geloof namelijk zelf ook niet in kabouters. En je hoeft ook echt niet in hypnose te geloven. Het is namelijk niet iets bovennatuurlijks. Sterker nog, ik ga je nu direct al een geheim verklappen. Je gaat al heel vaak onbewust in hypnose. Oké? Laat dat maar eventjes tot je komen. Hypnose doe je eigenlijk al. Je hypnotiseert jezelf eigenlijk al. Als je bijvoorbeeld van A naar B rijdt. We kennen dat misschien allemaal wel. Je rijdt naar je werk, terug naar huis. Je hoofd zit vol met alle dingen van de dag, van je werk. En je bent aan het rijden en de dag passeert nog eens de revue. En op een gegeven moment word je gebeld door je partner. Je neemt op en hij zegt of zij, waar ben je? En dan moet je echt even om je heen kijken, omdat je dat stiekem eigenlijk niet zo bewust weet. Of, wat ook heel vaak gebeurt, is dat je van A naar B rijdt, dat je bij B aankomt en dat je denkt, goh, ik ben hier nu gekomen, maar vraag me niet wat er onderweg allemaal is geweest, want ik heb het niet helemaal meegekregen. Dat is eigenlijk al een hypnotische staat van je brein, oftewel zeg maar een alledaagse trance. Het is dus helemaal geen vreemd verschijnsel voor je lichaam of voor je brein. Nou, er is niet echt een officiële definitie voor hypnose, maar je zou het zeker gezien het vorige stukje kunnen omschrijven als een toestand waarin je jezelf zo ver laat gaan in een doelgerichte dagdroom, een bepaalde focus dus, dat je jezelf losmaakt van je uitwendige omgeving, hè, die krijg je eigenlijk niet echt meer mee, en opgaat in je innerlijke werkelijkheid. En dit herken je waarschijnlijk ook als je een boekenlezer bent zoals ik, dat je helemaal in dat boek zit, of misschien helemaal in die tv-serie zit, en dat andere mensen wel tegen je kunnen praten en dat je ze misschien wel hoort, maar luisteren doe je zeker niet. En die ander dan op een gegeven moment heel geïrriteerd reageert. Hey, luister je eigenlijk wel? Nee, eigenlijk niet. Dat is al die hypnotische toestand. Dan breng je je brein eigenlijk al naar die bepaalde golven, die transgolven. Het heeft een andere golflengte. En dan gaat het nu te ver om daar heel diep op in te gaan. Maar het interessante is, die golflengte die je dus krijgt als je in die hypnotische staat bent, of die trance of wat dan ook, die is eigenlijk hetzelfde als in een diepe slaap. Je rust dus eigenlijk ook een beetje uit, als het ware. En het mooie is, ik weet ook nog wel, ik was een paar jaar geleden in een congres over slaap, en daar waren ze dus onderzoek aan het doen om precies in die golflengte op bepaalde manieren, om mensen dan bijvoorbeeld Franse woordjes in te fluisteren in precies het juiste moment in hun diepe slaap. En dan gingen ze kijken de volgende ochtend of dat was blijven plakken. En dat is echt vet interessant, want dat linkt hier dus heel erg mee met die hypnose. Nou, dat onderzoek dat was nog in een zeer vroeg stadium, maar daar zijn ze dus wel mee bezig. Want hoe cool is dat, hè? Dat je dus gewoon kan gaan slapen. En dat je dus op een bepaald moment, dat er dan bijvoorbeeld Frans in wordt gefluisterd of zo. En dat je dan de volgende ochtend wakker wordt en dat je vocabulaire ineens veel groter is. Hoe cool. Maar goed, Dat stond dus nog in de kinderschoenen. Dat lukte dus nog niet helemaal. Maar het is wel interessant. Want blijkbaar als je dus in die staat van zijn is. Als je brein dus in die staat van zijn is. Ben je dus ontvankelijk voor suggesties. En daar maak je dus gebruik van in de hypnose. En vooral dus ook in de hypnotherapie. Je gebruikt dus die staat voor een verandering bij mensen. En wat ik je echt op je hart wil drukken, is dat die suggesties die worden gegeven op dat moment alleen maar acceptabel zijn als jij daar akkoord mee bent. Het is dus echt niet zo dat als je in die hypnotische staat bent, dat je iets kan doen tegen je zin in. En heel vaak zeggen mensen dan tegen mij, ja, maar ja, wat zie ik dan op tv? Hè? Dan Patty Brak die allemaal rare dingen doet. Ja, maar blijkbaar vindt zij het dus oké om dat te doen. En ik zeg nu Patty Brak, maar je ziet natuurlijk ook vaak onbekende mensen uit zo'n publiek. Is dat dan allemaal nep? Nee, dat denk ik niet. Het kan echt. Ik vind Victor Mits altijd heel leuk, want die is daar ook best transparant in. He, die laat ook wel eens zien dat het dus niet lukt. Maar het lukt vaak ook wel. Kijk, je moet je niet vergissen. Je zit daar in zo'n zaal. Als je een beetje goed met mensen bent, dan weet je al gewoon wie je moet uitpikken. Je gaat niet degene nemen met de meeste weerstand. Dat is gewoon, dat werkt niet chill. He, dus je kiest een beetje degene waarvan je denkt, nou, dat lijkt me, die lijkt me wel oké. En dan doe je nog een beetje je kunt gewoon kijken van, volgt iemand je een beetje? Is iemand een beetje, een beetje in de goede mood, zeg maar, hè, om even een Engels woord te gebruiken. En dan kan je met diegene gaan werken. En dat is wat zo'n showhypnotiseur, zeg maar, wat die gewoon, wat die een beetje uitzoekt. En ja, dan kunnen mensen rare dingen tussen haakjes doen, omdat ze daar oké mee staan. Je gaat, je staat daar in het publiek. Je vindt het een beetje spannend, maar ook wel weer leuk. Wat gaan we doen? Ja, en dat je dan azijn zoet moet vinden, laten smaken. Ja, weet je, hoe erg is het? Je gaat er niet dood van, hè? Dus dat is eigenlijk misschien wel tof. Ik denk dat ik dat ook wel een coole opdracht vind. Ik ga er wel voor. Hè, dus. Maar op het moment dat hij zegt, nou, je springt hier talud af en je breekt je been. Ja, dat gaat gewoon niet gebeuren. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Dan echt, geloof me, er zit echt een alarmsysteem in je brein. Die gaat gelijk stijgen. Daarmee wil ik je in ieder geval even gerust mee stellen. Maar wat je dus op tv ziet, is denk ik grotendeels gewoon hartstikke waar. En er is gewoon het gegeven, hè? Want zeg je dan, ja, kan ik dat dan ook? Kan iedereen het? In principe wel. In principe wel. Je kunt het ook oefenen. Je kunt het ook oefenen waardoor je er handiger in wordt. Want je leert eigenlijk je brein om steeds makkelijker naar die bepaalde golven toe te gaan. Naar die bepaalde staat van zijn. Maar er zit ook verschil in mensen. Je hebt, als je een grap vertelt in een grote zaal met mensen, dan heb je er een aantal die liggen helemaal vlak van het lachen. Hè? Die plassen bij wijze van spreken in hun broek. Hè? De meerderheid zal gewoon lachen. Hè? Mits het natuurlijk een goede grap is. En er zijn er ook altijd een paar die heel flauwtjes glimlachen, omdat het ze gewoon niet raakt. Nou, zo is het ook met hypnose. Tussen de 10% en 15% van de mensen gaat heel makkelijk, heel snel. Dat ben ik. De meerderheid, 70% tot 80%, heeft daar iets langer voor nodig. Een minuutje of 5, 10. En een aantal, 10% tot 15%, die hebben langer de tijd nodig. En soms, heel soms, lukt het echt niet. Maar dat heeft dan meestal te maken met zich niet veilig genoeg voelen, toch niet genoeg vertrouwen hebben in de therapeut of de omgeving. He, want ja, iedereen kan ook slapen. Dus en bijna iedereen die je spreekt, die heeft ook wel eens dat gevoel van A naar B. En dan bij B aankomen en denken, nou, ik heb eigenlijk geen idee hoe ik hier ben gekomen. Ik heb het gewoon gedaan. De truc is, Want, oh ja, ik wil daar nog iets anders over zeggen. Het grappige is, meestal zijn er mensen die zeggen, nou, ik denk niet dat ik het kan, hoor. Nee, ik denk echt niet dat, het kan, dat ik het kan, want ik vind dat moeilijk en weet ik veel wat. Dat zijn meestal degenen die het makkelijkst gaan. Dus als je nu bij jezelf denkt, nee, ik denk het niet. Nou, hè, over het algemeen gaan die juist het makkelijkst. En het is aan mij dus, hè, als ik een sessie doe met iemand, wat ik moet doen is zorgen dat iemand zich veilig voelt en dat iemand mij vertrouwt. Dan kan je openen en dan kan je ook ontspannen en naar die hersengolven komen. En het is heel tof, hè? Want ik heb het dan net gehad over de showhypnose, hè? Dat je dus iemand, ik zag het laatst inderdaad bij Victor Mitz nog, dat hij iemand in een suikercirkel liet stappen en dat hij dan azijn liet drinken en dat diegene dan dat zoet vond smaken. Weet je, wat je er ook van vindt, hè, of je het raar vindt of eng of wat dan ook, het is wel ongelooflijk cool dat er dus blijkbaar dat je zoiets kan triggeren in je brein, dat dat dus gebeurt. En weet je, het is natuurlijk helemaal niet zo interessant dat die azijn nu zoet smaakt als hij in die cirkel staat. Wat veel interessanter is, wat zou je nog veel meer kunnen zeggen tegen zo iemand? Dat hij bijvoorbeeld vanaf nu suiker misschien niet lekker vindt. Of veel minder behoefte heeft aan suiker. Of zin heeft om elke dag een uurtje te wandelen. Of meer zelfvertrouwen voelt. Makkelijk kan spreken in het publiek. Zich heerlijk ontspannen en vrij voelt op het moment dat je auto rijdt, makkelijk in slaap valt. Weet je, in plaats van alleen maar in het negatief te denken van, oh jee, wat eng, nou smaakt het ineens naar suiker, kun je bedenken, oké, dat is interessant. Blijkbaar kunnen we het brein dus zulke suggesties geven dat er dus iets verandert. En dat is dus wat ik in een sessie dan samen met mijn klant bedenk. Het is dus aan mij om met degene die tegenover mij zit te zoeken naar de juiste suggesties. Want wat voor de een heerlijke en prettige suggestie is, is voor de ander gewoon totaal zinloos of misschien zelfs juist irriterend. Nou, dat willen we zeker niet, want op het moment dat het te veel irriteert, gaat je brein, wordt getriggerd en dan kom je een beetje uit die rustige staat van zijn die hypnose heet. En dus wat je wil is dat je, en dat doet die showhypnotiseur ook, die gaat echt een beetje zoeken, hé, waar is iemand gevoelig voor? Dat doen wij dus samen ook. Ik ben daarin wat transparanter. Ik zeg, oké, het is niet zo van iemand met hoogtevrees, dat je dan kan zeggen van, oké, vanaf nu ben je niet meer bang voor hoogtes. Dan denkt dat brein, yeah, wat denk je zelf? Is niet concreet, kan je helemaal niks mee. Kan je brein ook niks mee. Gaat ook niet werken. Maar wat wel interessant is, wat je bijvoorbeeld bij iemand kan vragen van, vaak zeggen mensen met hoogtevrees van, ik voel me licht in het hoofd, instabiel, mijn hartslag gaat omhoog, ik krijg paniek, weet je. En dus ga je zoeken naar omgekeerde suggesties. Waar wordt iemand wel blij van? Stevige voeten, rustig hoofd. Zwaar gevoel in de voeten, stevig staan, zelfvertrouwen, rustig hart, dat soort dingen. En dan samen zoeken we dus van, hey, waar ga je op aan? En is er wel eens een ervaring geweest waarin je dat zo goed voelde? Dat nemen we mee in zo'n sessie, want daar wordt je brein blij van. En dat is dus, vind ik, altijd het super, super leuke van zo'n sessie. Dat je samen zoekt van, hey, waar wordt die ander blij van? Waar kan dat brein wat mee? En je doet dus eigenlijk niks anders. Ik zeg wel eens, ik ben een soort Amerikaan op het moment dat iemand in die diep hypnotische staat is. Ik gebruik heel veel superlatieven. Ik ga echt helemaal los dan. En het grappige is, als ik het later terughoor, of als je dus niet in die hypnotische staat bent, dan denk je, poeh, is wel een beetje overdreven, hè? Maar op het moment dat iemand die lekker in die hypnotische staat zijn, het zijn zulke fijne suggesties. Wie wil nou niet die suggesties krijgen van, je Je voelt je helemaal vol zelfvertrouwen. Je voelt je stevig, kalm, leeg hoofd, vol liefde. Weet je, dat is toch fijn. Nou, dat zie je dus ook aan mensen. En je kunt dus, als iemand in die hypnotische staat is, empowerende gedachten, suggesties aanbrengen. En dat geeft gave effecten. En hypnose is eigenlijk niks anders dan een ingang creëren in je onderbewuste. En waarom is dat belangrijk? Omdat je onderbewuste voor 80% bepaalt wat je doet. Wat je denkt, wat je voelt. En het probleem is dat je niet zomaar in je onderbewuste komt om dingen te veranderen. Want dat weet je ook wel, hoe vaak heb jij je niet voorgenomen om dingen nu echt eens anders te doen. Om nu echt eens op een andere manier te reageren op die vervelende collega. Of op die lastige moeder op het schoolplein. Maar op het moment dat je dat kan doen, lijkt het wel alsof er een onzichtbare hand is die je gewoon weer in je automatische patroon duwt. En doe en zeg je gewoon weer wat je altijd al deed. Tot je grote frustratie. Want je weet en wil het wel, maar het lukt je niet. En dat komt omdat het patroon in je onderbewuste zit. En de verandering, die bedenken we in ons bewuste deel van ons brein, ons cognitieve brein. Maar ja, die heeft dus maar 20% aandeel in wat we doen en laten. Dus hoe verander je dus dat onderbewuste? En dat je niet zomaar even kan bedenken, oké, ik ga nu wat anders zeggen en dat dan gelijk doorkomt. Dat komt eigenlijk doordat er tussen je, als het ware, want het zijn allemaal breinmodellen. Brein is natuurlijk zo ongelooflijk complex. Ze weten de helft volgens mij niet eens, als ze al de helft weten. Maar stel je nou voor, hè, je hebt dus een bewust deel, dus ongeveer 20%, en een onbewust deel is dus 80%. Maar je kan niet zomaar informatie vanuit dat bewuste deel in dat onderbewuste brengen. Er zit namelijk tussen die twee delen zit een kritische factor, zoals het heet. En ik noem het ook wel je spamfilter. En die kritische factor, die filtert eigenlijk de binnenkomende informatie vanuit je bewuste. En die toetst het gewoon van, ken ik dit al? Vind ik dit logisch en verklaarbaar of niet? Op het moment dat hij het niet kent, niet herkent, niet logisch en verklaarbaar vindt, gooit hij het gewoon weg. En wat vindt hij, herkent hij en vindt hij logisch en verklaarbaar? Alles wat past bij de patronen die in je onderbewuste liggen, opgeslagen. En wat ligt daar dan allemaal opgeslagen? Nou, tot je 8e is eigenlijk die kritische factor er nog niet. Omdat je als jong kind moet je supersnel in staat zijn om je aan te passen aan je omgeving. Dus alles wat er wordt gezegd, gedaan, wat je ervaart, komt eigenlijk direct in je onderbewuste binnen om daar als patroon opgeslagen te worden, zodat je je beter kan handhaven in de situatie waarin je opgroeit. Hè? Dus, vooral als het een autoriteit is, en in dit geval als je jong bent, zijn dat vaak je ouders, de juf, de meester, je opa, je oma, oudere mensen. En alles wat ze zeggen is waar. En daardoor kunnen kinderen dus ook geloven in Sinterklaas, in kabouters, in monsters, in de kerstman. Ja, eigenlijk alles wat maar mogelijk is. Maar dat maakt dus ook, hè, dat kinderen extreem beïnvloedbaar zijn door onveilige thuissituaties, trauma's in je jonge jaren. Hè? Stel je maar voor wat er gebeurt in het brein als er regelmatig opmerkingen worden gemaakt dat je dom bent, dat je lelijk bent, dat je niet gewenst bent. En vaak zijn het nog niet eens zozeer de mondelinge opmerkingen, maar is het ook het onderliggende. De houding van ouders naar hun kind, van een leraar. Weet je, als je niet gewenst bent en je voelt als kind continu die afwijzing, dat het hoeft niet eens gezegd te worden. Nou, al die overtuigingen komen in je onderbewuste. En soms gebeurt verder in je verdere leven niet zoveel mee. En zij blijven het zeg maar, nou ja, onaangeraakte zaadjes. Maar soms worden die overtuigingen in je latere leven bekrachtigd. Compounden noemen ze dat. En wordt het dus een steeds sterkere overtuiging. En als je dus iets wil veranderen in het onderbewuste, zul je dus die kritische factor moeten omzeilen. Want als jij ineens gaat zeggen van, ik heb wel zelfvertrouwen, die kritische factor, die denkt gewoon, ja toch, daar heb ik nog nooit van gehoord. Weg ermee. En dat is dus, in die hypnotische staat, die kritische factor, die gaat als het ware een beetje aan de kant. Die wordt een beetje, ja, rustig. Die bemoeit zich er niet zo mee. Die gaat, ja, die denkt, oh, laat maar zitten. He, dus die springt er niet gelijk voor. En daardoor kun je dus in die hypnose, in dat onderbewuste, veranderingen maken. Dingen oplossen. Echt die oorzakelijkheid weg gaan halen. Waardoor je dus ook echt kan voelen. He. Ik heb ook wel iemand gehad die zei, ja, ik weet wel dat ik trots mag zijn op mezelf, maar ik voel het niet. Ik weet het wel, maar ik voel het niet. En dat is dan heel interessant. Want als je daar dus een sessie op doet en je gaat naar de echte oorzaak en die transformeer je, zeg maar dan. Dan kan diegene ineens weer voelen. Dan voelen ze wel trots. Ja, en ik vind dat fantastisch. Weet je, ik vind dat magisch. Dat zeg ik ook vaak. Van dan voel ik magie. Daar word ik blij van. Daar hou ik van. En dat doe ik heel graag. En als je nu denkt, oké, dat bewuste, onbewuste, kritische factor, dat duizelt me nog een beetje. Kijk dan even op mijn site. www.uurtjevoorjezelf.nl bij de blogs. Want ik heb daar ook een heel blog over geschreven. Daar heb ik ook plaatjes bij gemaakt. Vaak als je plaatjes ziet, dan kan je het misschien ook nog beter vatten. En er staat nog veel meer uitgelegd over het bewuste, het onbewuste en de kritische factor. Dus als je dat interessant vindt, moet je daar zeker even kijken. Nou, genoeg informatie. Als je nog vragen hebt, schroom niet om die aan mij te stellen. Je kunt me altijd mailen, marielle@uurtjevoorjezelf.nl. Je kunt natuurlijk ook gewoon hieronder een vraag achterlaten. Dan zal ik die zeker beantwoorden. Als je nieuwsgierig bent naar een hypnose, op mijn site staat ook een gratis hypnose ontspanningssessie. Super lekker om de dag los te laten en fijn in te slapen en door te slapen. www.uurtjevoorjezelf.nl bij gratis. En wist je dat je heel simpel een review achter kunt laten om te laten weten wat je van deze podcast vindt? Hè? Als je hem tof vindt, zou het me echt enorm helpen als je hier naar beneden gaat en dan gewoon op reviews klikt. En dan bijvoorbeeld 5 sterren achterlaat of even een geschreven review doet. Dat is echt super bedankt als je dat wil doen, want daar help je mij enorm mee. Oké, heb een heerlijke dag en graag tot de volgende keer. Hoi!